Zevanja hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 3. Zoek de Heere alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Want Gaza zal verlaten wezen en Askelon zal ter verwoesting wezen. Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Ween de inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Geretim. Het woord des Heeren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnenland. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zij. En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de Heere hun lieder God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij mijn volk beschimpt hebben en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer der Heerscharen, de God Israëls. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide en een zoutgroeve en een verwoesting tot in eeuwigheid. De overige mijns volk zullen ze beroven en het overige mijns volk zal ze erfelijk bezitten. Dat zullen ze hebben in plaats van hun hoogmoed, want ze hebben beschimpt en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van de Heer der Heerscharen. Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want hij zal al de goden der aarde doen uitteren en ieder uit zijn plaats zal hem aanbidden, al de eilanden der heidenen. Ook gij, Moren, zult de verslagene van mijn zwaard zijn. Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden en hij zal Assur verdoen en hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting droog als een woestijn. En in het midden van haar zullen de kudden legeren, al het gedierte der volken. Ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten. Een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in de dorpel zijn als zij haar zedenwerk zal ontbloot hebben. Dit is die stad die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en buiten mij is geen meer. Hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte? En ieder die daar doortrekt zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen. Tot zover. En dat is dan bepaald geen fraaie profetie, denk ik wel eens. Het geldt in het algemeen voor Zefanja, moet ik zeggen dat het laatste hoofdstuk dan toch in elk geval wat opgewekter is, omdat het aankondigt het toekomstig herstel van Israël. Althans, het kondigt aan de redding van het overblijfsel uit het volk. En daarmee beschrijft het een situatie zoals die in de 1000 jaar in ieder geval gerealiseerd zal zijn. Het neemt niet weg dat voor die tijd inderdaad in de eerste plaats een oordeel zou komen over datzelfde Israël en vervolgens ook over de overige volkeren in de dagen die aangeduid worden als de dag des Heren. En dat is de term die we in hoofdstuk 1 al een paar keer zijn tegengekomen. We spreken over de dagen waarin de Heer zelf zijn oordeel zal brengen over de volkeren der aarde, beginnende bij Juda en Jeruzalem enzovoorts. Maar het zal moeten leiden tot de uiteindelijke vestiging van wat wij kennen als de 1000 jaren. In ieder geval een koninkrijk van Christus over de volkeren der aarde en in het bijzonder nog dan op deze oude aarde. In dat verband wordt in het begin van Zefanja 2, hetgeen we de vorige keer besproken hebben, Israël opgeroepen om zichzelf te onderzoeken, om eventueel zich te bekeren, want daar komt het natuurlijk op neer, om gerechtigheid, zachtmoedigheid te zoeken, zegt vers 3, want wellicht is er een mogelijkheid om verborgen te worden in de dag van de toren des Heren, met de uitdrukking uit vers 3. En in dat verband heb ik u ook laten zien Openbaring hoofdstuk 6, waar over diezelfde dag des toorns des Heren gesproken wordt en waarin echt melding gemaakt wordt van schuilplaats, verberging voor die toren. Dus beschrijft althans in Openbaring 6 de situatie aan het einde van de 70ste week van Daniël, en dus de definitieve aanvang van de dag des toorns, zoals hij daar ook genoemd wordt, of gewoon de dag des Heren. Verder staat er natuurlijk dat men zichzelf zou doorzoeken en dus tot geloof of bekering zou komen. Eer, zegt vers 2, eer het besluit baren. En de gedachte is dat een besluit nou eenmaal gerealiseerd zal worden of zal voortbrengen. De gedachte is dat iets besloten is. Dat wil zeggen, het is vastgelegd dat het gebeuren zal. En als zo'n besluit baart, wil gewoon zeggen dat wat besloten is ook inderdaad gerealiseerd zal worden. In dat verband ben ik geneigd in de eerste plaats te denken aan het laatste vers van Daniël 9. Daniël 9, vers 27. Waar gesproken wordt over hetgeen vast besloten is. En dat blijkt daar te zijn verwoesting over Jeruzalem. Vers zelf is bepaald niet erg duidelijk geformuleerd. Maar neemt niet weg dat het toch duidelijk zegt dat verwoesting vast besloten is en ook zal komen. Het is de periode van het haastig verderf wat over Jeruzalem en daarmee Judea zou komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat zou leiden tot de definitieve verwoesting van deze ongelovige stad, waarover trouwens ook Zefanja 3 nog spreekt. Maar dat is een besluit. Dat besluit zal baren. Het besluit is dat Jeruzalem zal verwoest worden. En dat besluit zal ook inderdaad zijn uitwerking hebben. Het hangt trouwens samen met Psalm 2. Dat is ook een aardig in dat verband. Want daar wordt ook van een besluit gesproken. In een, wat mij betreft, wat positievere zin. Want in Psalm 2 wordt aangekondigd het koningschap van de Heer Jezus, en in bijzonder dan het koningschap van de Zoon van God, want zo wordt hij feitelijk daar genoemd. Daar wordt aangekondigd in vers 6 dat God zegt: ik toch heb mijn koning gezalfd, of gesteld zo u wilt. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning, de Heer Jezus zelf namelijk, in vers 7... ik zal van het besluit verhalen. Daar heb je ook zo'n besluit. En het besluit is wat verder genoemd wordt. Namelijk, de Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon en dus mijn erfgenaam. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat gaat dus over het besluit dat de Heer Jezus inderdaad zou worden aangesteld tot koning. Hetgeen trouwens officieel gebeurd is, want deze dag, dit heden van deze aanstelling tot zoon is al lang geweest. Dat was het heden van de opstanding van Christus, de dag van de opstanding van Christus. Het neemt echter niet weg dat het besluit hier net zo goed gebruikt wordt, ook in een wat negatievere strekking. Want vers 9 zegt dan: gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U weet, een scepter hoort van goud te zijn. En de scepter staat voor macht, feitelijk. Maar hier is sprake van een ijzeren scepter, omdat ijzer staat voor geweld. En dat zal ook toegepast worden. Er staat namelijk: gij zult hen in stukken slaan als in pottenbakkersvat. Dat wil zeggen dat met groot geweld van Gods wegen, of van Christus wegen, een oordeel gebracht zal worden over de volkeren der aarde. En het alles vloeit voort uit het feit dat hij tot koning gesteld is. En hij zal dan ook inderdaad met geweld zijn koningschap vestigen. Om de eenvoudige reden dat het niet goedschiks gebeurt en daarom maar kwaadschiks. Dat wil zeggen, waar de mensheid zich niet van harte en op eigen initiatief, zal ik maar zeggen, onderwerpt, vrijwillig onderwerpt aan deze koning, waar de mensheid dat niet doet, zal uiteraard met geweld dat koningschap gevestigd worden. Dat is wat hier gezegd wordt, zodat ook hier feitelijk sprake is van verwoesting. Daarna wordt in vers 12 ook uitdrukkelijk gesproken over zijn toorn. Kus de zoon, dat wil zeggen, komt tot aanvaarding van deze door God aangestelde koning. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En in de toekomst zal zijn toorn ontbranden, uiteraard in de dag zijn toorns. En zal dit besluit van vers 7 inderdaad baren, is dus het idee. Het verklaart meteen de woorden van Daniël, dat vele jaren later geschreven werd, over wat vastbesloten is, zal gerealiseerd worden. En dus komt de verwoesting over Jeruzalem. De term besluiten heeft trouwens ook de betekenis van iets afsluiten, iets voleindigen, er een eind aan maken. En dat is precies waarover ook in deze schriftgedeelte gesproken wordt. Zowel Daniël 9 vers 27 als Psalm 2 vers 7. Maar eer dat besluit zal baren, eer dus de Heer een voleinding zal maken. Want dat stond twee versen eerder in Zefanja 1 vers 18. Hij zal een voleinding maken. Er komt besluit dus. Eer die volleinding gemaakt wordt, zou men tot geloof moeten komen. Ik heb al gezegd, men zou het rechtstreeks in verband moeten brengen met de prediking van het evangelie. Met name in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Door de twee getuigen. Want dat is niks meer of minder dan een oproep tot hetzelfde volk om zich nou te doorzoeken en om zich te onderwerpen aan de Zoon. Om de Zoon te kussen opdat hij niet zou toornen. Want als men dat niet doet, zal men vergaan en zal men niet verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Daarmee ben ik weer terug aan het einde van vers 3 van Zefanja 2 uiteraard. Waar het over gaat is dus dat verwoesting, oordeel, hoe het maar heten mag, wordt aangekondigd over Jeruzalem en daarmee Juda of Judea, met de term uit hoofdstuk 1 vers 4. Het neemt hier weg echter dat het een oordeel is wat primair gebracht wordt niet eens zozeer over het volk, ik zeg dat met wat nadruk, niet eens zozeer over het volk, maar over het land. En dan betreft het het volk wat in het land woont. Maar het betekent ook dat hetzelfde oordeel komt over alle anderen die misschien geen deel uitmaken van het volk, maar die zich wel in dat land bevinden. Zo gaat dat nou eenmaal. Een van de essentiële dingen in dit verband is dat Kanaan, want zo moet het dan toch genoemd worden, dat Kanaan, zoals het in vers 5 ook heet, het land is des Heren. Dat wil zeggen, het is zijn land. En wie er zich vestigt, wie er woont, die zal zich moeten onderwerpen aan de God des lands. Een term die bij andere gelegenheid ook inderdaad gebruikt wordt. Dat was namelijk na de wegvoering van de 10 stammen in ballingschap. Toen voerden de Assyriërs mensen uit Assur en Medië en Nineveh en hoe het maar heet mag. Die brachten ze naar Kanaan om daar te wonen. En toen kwamen er allerlei problemen, staat er, omdat zij de God des lands niet kenden. En toen werd er een van de, of minstens één, maar misschien wel meerdere van de priesters, werden teruggestuurd uit de ballingschap om deze heidenen die daar in het land woonden inmiddels, in Kanaan dus, om die te onderwijzen in hoe men de God des lands zou dienen. Dat ter wille van de economie en de samenleving in het algemeen. Hè? En ter bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen en dat soort dingen. Nou goed, maar het gaat om het land en de wetten die nou eenmaal in het land als zodanig gelden. En het punt is gewoon dat de Heer gezegd heeft, het land is van mij en ik geef het aan mijn volk. Maar het volk des Heren is per definitie een gelovig volk. Als het volk dus niet gelooft, heeft het ook geen recht op het land en wordt het weggestuurd in ballingschap. Assyrische ballingschap, Babylonische ballingschap, tegenwoordig Edomitische ballingschap, wat er maar wezen mag. Maar de Heer verdrijft hen uit het land omdat zij zich niet onderwerpen aan hem, specifiek de God des lands. En datzelfde probleem doet zich in onze dagen voor, waar een ongelovig volk zich vestigt in Kanaan. En ik zou geneigd zijn te zeggen ongelovig Joods volk, dat is waar. Maar het valt niet te ontkennen dat er heel wat meer woont dan alleen Joden. Daar gaat het ook verder niet om. Maar het is een ongelovig volk wat er zich vestigt. En hoe het dan ook heet, welk volk het ook is, maakt verder niks uit. Men heeft geen recht om in dat land te wonen. Dat is waar het om gaat. En daarom zal de Heer inderdaad het land ledigen. Er zal geen leven in overblijven, maar dat hebben we al aangehaald naar aanleiding van het derde vers van dit Bijbelboek. Ik zal wegrapen mensen en beesten, ik zal wegrapen alles wat er maar is, zelfs de vogelen des hemels en de vissen de zee, enzovoorts. Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En wie er woont is dus slecht af. Later wordt iets dergelijks ook gezegd in hoofdstuk 3. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, hoofdstuk 3 vers 6, zodat er niemand is dat er geen inwoner is. Het wordt met nadruk gezegd en ik heb u laten zien dat het zelfs ook op andere plaatsen, in andere profetieën, wordt aangekondigd. Dat betekent dan ook dat niet alleen een oordeel gebracht zal worden over Jeruzalem, Judea of Juda of het Joodse volk, maar net zo goed over andere volken die in Kanaan als zodanig wonen. Daartoe behoren de Palestijnen, dat is in onze dagen ook zo, maar het wordt hier genoemd, expliciet vanaf vers 4. En daartoe horen eventueel ook Moab en Ammon uit vers 9. Want Moab en Ammon, dit is eigenlijk feitelijk het gebied van Jordanië. Maar het maakt oorspronkelijk ook deel uit van Canaan. Het Overjordaanse heet het dan. Het oostelijke, dus het gebied oostelijk van de Jordaan, maar niettemin ook Canaan. En over die volken, degenen die daar wonen, zal net zo goed een oordeel gebracht worden. Verder zou ik moeten zeggen, de Filistijnen worden genoemd vanaf vers 4. En dat zijn degenen die woonden, maar in het algemeen vandaag nog steeds wonen, westelijk van Judea, langs de westkust, langs de kust van de zee namelijk. En Moab en Ammon woonden oostelijk, dat wil zeggen over de Jordaan. Zullen achtereenvolgens genoemd worden de westelijke buren en de oostelijke buren. Daarna worden achtereenvolgens overigens ook genoemd de zuidelijke buren. Dat is vers 12 namelijk. De Moren, daar ben je in Egypte namelijk. En nog verder weg eventueel. En daarna wordt in vers 13 genoemd. Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden. En hij zal Assur verdoen en hij zal Nineveh stellen tot verwoesting. Dat is inderdaad het noorden. Zodat achtereenvolgens genoemd wordt het westen, het oosten, het zuiden en het noorden. Dan hebben we alle windrichtingen gehad. En ik denk dat het gewoon in de eerste plaats inhoudt dat alle volkeren, ook de volkeren rondom Jeruzalem en rondom Canaan, in het oordeel zullen komen. Zowel die dichtbij, en dat waren deze ten westen en ten oosten, als ook die veraf. Want opmerkelijk is dat zuid en noord weliswaar genoemd worden, maar het zijn niet meteen de naaste buren. Het is wat verder weg. Zodat als je alles bij elkaar optelt, krijg je dat de volken rondom geoordeeld zullen worden, zowel dichtbij als veraf. En daarmee zijn we wat dichterbij wat in andere profeten wat uitgebreider beschreven wordt. Maar om wat te beperken dan tot het hoofdstuk zelf, er staat dat het gaat om de toorn des Heren. En dan meteen gaat het om, of het gaat zelfs om de dag van de toorn des Heren. En dan meteen gaat het om andere volken in de buurt, dan wel veraf. Dat is heel aardig, want in Openbaring 6 wordt die term dag des toorns pas gebruikt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is wat lastig, theoretisch en strak geredeneerd volgens wat de Bijbel ervan zegt. Begint de dag des toorns, dan wel de dag des Heren, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het neemt echter niet weg dat die dag des Heren net zo goed wordt genoemd in verband met gebeurtenissen die nog plaatsvinden in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Alleen dan staan ze in verband met Jeruzalem en Judea. Met andere woorden, het aanbreken van de dag des Heren, dat valt dan precies over het einde van de 70ste week. Maar als het een keer zover is, is die dag des toorns of die dag des Heren meer van toepassing, meer actueel in verband met de overige volken dan in verband met Jeruzalem of Judea. Want daar heeft het oordeel dan inmiddels plaatsgevonden, is de gedachte. Heb je dat? Goed. Nou, dus vandaar met dag des toorns des Heren, dan meteen vers 4. Want Gaza zal verlaten wezen of worden. En Askelon zal ter verwoesting wezen of worden. Asdod zal men in de middag verdrijven. En Ekron zal uitgeworteld worden, waarmee genoemd worden, of zijn, vier steden der Filistijnen. In Bijbelse tijd overigens. Nou, testamentische tijd, per traditie waren dit de steden der Filistijnen, al moet ik erbij zeggen, maar ik heb het geloof ik al even aangehaald, een paar weken terug. Ik moet erbij zeggen dat daarbij dan toch één stad ontbreekt, want van oudsher gaat het in de Bijbel om de vijf koningen en daarmee de vijf steden. Want u weet, de koningen der Filistijnen zijn de koningen van de steden der Filistijnen. En wat wij zo mooi een burgemeester noemen, hij met zijn ketting om zijn nek, was vroeger gewoon een koning, de baas van de stad. Hè? Zo was het nog eenmaal. De koningen van de steden. Er waren vijf koningen der Filistijnen, maar er waren dan ook inderdaad vijf steden der Filistijnen. Een van de opmerkelijkste dingen hier is dat maar vier steden genoemd worden. De vijfde niet, zodat je je afvraagt wat er met die vijfde aan de hand is. En daarmee zijn we er nog niet, want het mag dan zo zijn dat in het verleden de Filistijnen beschikten over deze 5 steden. Ik neem niet weg dat in onze dagen, en dan zouden we het eerst aan moeten denken, omdat de profetie nu helemaal gaat over de dag des toorns en de dag des heren. En dat is nog toekomst. Nou ja, niet verre toekomst, het is nabije toekomst. Dus ik zeg gewoon in onze dagen. Dat in onze dagen weliswaar deze steden min of meer gevonden kunnen worden. Waarbij Gaza uiteraard de belangrijkste is, want Gaza fungeert tot vandaag. Ik heb het laatst weer eens nagezocht, want ik wist niet meer zeker. Maar Gaza is tot vandaag de hoofdstad der Palestijnen. Der Filistijnen dus, want het is heus hetzelfde. Of je nou zegt Palestina of Filistea. Dat is een kwestie van letters omzetten, weet je wel. Semitische letters omzetten naar onze Latijnse letters enzovoorts. Het is volstrekt hetzelfde. En voor degenen die zeggen, maar de tegenwoordige Palestijnen zijn toch geen Filistijnen, dan zeg ik, hoezo dan niet? Ik zou niet weten waarom niet, want Palestijnen van, of Filistijnen van oudsher waren ook niet een volk in de echte fundamentele Bijbelse betekenis van het woord, want dan zouden ze van één en dezelfde stamvader af moeten stammen. En dat was niet het geval met de Filistijnen. Kijk, Assur, de Assyriërs worden geacht af te stammen van of erfgenamen te zijn van Assur. Volk Israël stamt van ene meneer die Israël heette, dan wel Jacob of iets dergelijks enzovoorts. Maar de Filistijnen stammen niet af van een meneer Filistijn of zoiets. Integendeel, de term Filistijnen wordt gebruikt juist omdat het geen volk is. Een Filistijn betekent zoiets als emigrant, netjes vertaald. Iets minder netjes vertaald betekent gewoon zwerver. En daarom is het eigenlijk een beetje synoniem met nomaden, zwervers, zonder vaste woon- of verblijfplaats. En bovendien, uit de Bijbelse geschiedenis duidelijk, dat Filistijnen voor een deel althans afkomstig waren van Kreta. Vandaar dat ze genoemd worden de Pleti, dat is een verkorting van Filistijnen. De F wordt een P, weet u wel, en klinkers moet je sowieso weglaten. Dus Pleti zijn Filistijnen. Maar ze worden genoemd, in verband met David, de lijfwacht van David, worden ze genoemd Pleti en Kreti. Dat klinkt prachtig natuurlijk, het is net tohu wabohu, weet je wel, dat klinkt geweldig, hè. Maar goed, de Pleti en Kreti, maar het is zo goed als zeker dat de aanduiding betekent Filistijnen. Namelijk Cretenzen, want Kreti betekent Cretenzen, dat kan niet missen. Van het eiland Kreta uit de Middellandse Zee afkomstig. En de gedachte is gewoon dat die Cretenzen waren zeevaders uiteraard. Die beheersten in de tijd het belangrijkste deel van de Middellandse Zee. Ja, kijk even op de kaart te zien is, maar het staat er helaas niet op. Het is verder naar het westen. Maar deze Cretenzen beheersten de Middellandse Zee, waren zeevaders en vestigden zich dus ook hier en daar aan de wal van het vasteland. En dat is dus ook wat ze in Canaan deden. Ze vestigden zich aan de zuidwestkust van Canaan. Uit praktische overwegingen uiteraard, hadden daar hun nederzettingen. En ze worden daar genoemd emigranten of gewoon Filistijnen. Maar in feite waren het Cretenzen en vandaar de term Pleti en Kreti. Dat betekent zoveel als emigranten, namelijk Cretenzen. Afkomstig van Kreta. Luie buiken waren dat, geloof ik, of niet? Hè? Dat is een nieuwe vertaling, broeder, toch? Luie buiken, ik moet altijd oefenen. Op die uien, hè? Dat was uit de brief van Titus. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is wat ze waren. En in onze dagen geldt precies hetzelfde. Want wat zijn Palestijnen? Feitelijk ook zwervers, namelijk, tot voor kort werden ze ook aangeduid, als vluchtelingen. Maar ja, u weet, vluchtelingen hebben geen rechten. Die moeten het hebben van de, hoe heet zoiets, de weldadigheid. Toch? En dus heeft men de term veranderd. Nu heet het niet meer Palestijnse vluchtelingen, nu heet het Palestijnse volk. En een volk heeft helemaal recht op een eigen land. Dus iemand moet het ze geven. Zo werkt zoiets in de politiek. Je moet het een goede naam geven, anders red je het nooit, hè? Goed. Dat is met alles van doen met commercie ook trouwens. Als het geen goede naam heeft, kan je het niet verkopen. En als het geen goede naam heeft, koop je het ook niet trouwens. Toch? Nou goed. Maar het betekent maar dat die Palestijnen in onze dagen net zo goed Filistijnen zijn. Ze gebruiken ook volstrekt dezelfde naam enzovoorts. Maar ze zijn ook inderdaad zwervers. De herkomst is ook niet duidelijk aan te geven. Nou, niet van Kreta, maar dat doet ook weinig te zaken natuurlijk. Goed, meer zal ik er niet van zeggen. Maar hun hoofdstad, officiële hoofdstad, want inmiddels bestaat er natuurlijk sinds enige jaren een officiële Palestijnse staat. Dat is nou helemaal zo, dat is een paar jaar geleden uitgeroepen. En Gaza is daar inderdaad de officiële hoofdstad van. Dus Gaza is net als in de Oud-Testamentische tijd, na pakweg 2,500 jaar, opnieuw de hoofdstad der Filistijnen. En overigens, wie er moeite mee heeft dat Palestijnen Filistijnen zijn, de Palestijnen zelf noemen zich zo. En zeggen dat zij de Filistijns zijn. Palestinians worden ze ook wel genoemd in het Engels. Maar zelfs noemen ze zich bij voorkeur de Filistijns. Inderdaad, de Filistijnen. Om daarmee natuurlijk ook een oude rechten te doen gelden op het land vanzelfspreken. Maar niettemin, ze noemen zich met die naam. Met alle consequenties van dien betekent automatisch ook dat deze profetie op hen van toepassing gebracht worden. Dat betekent dus dat deze profetie volledig past in onze tijd, met enige op- en aanmerkingen overigens. Maar Gaza wordt als Filistijnse stad het eerst genoemd. En wat hier gezegd wordt dus, is dat niet alleen Jeruzalem ooit verwoest wordt, zal worden bij het aanbreken van de dag des Heren. En bij het aanbreken van de dag des toorns dus. Maar niet alleen Jeruzalem zal verwoest worden, maar Gaza net zo goed. En Ascalon, en Asdod, en Ekron. En daar zit nog een probleem aan vast, omdat in onze dagen Ascalon en Asdod en Ekron weliswaar bestaan. Ekron is de moeilijkste eigenlijk, maar Asdod en Ascalon staan gewoon op de kaart. Ekron staat niet op de kaart, maar het is een van de wijken van de plaats Rehoboth, in het Nederlands uitgesproken dan. Maar niettemin, de naam bestaat en de stad bestaat, al is het dan een deel van de tegenwoordige stad onder een andere naam, maar het heet Ekron. Dat is niks bijzonders. Het is net als Jaffa of Joppe ook niet in onze dagen een zelfstandige stad is of zoiets, maar het is een van de buitenwijken van Tel Aviv. Dat is nou helemaal zo gegroeid. Maar niettemin, het bestaat dus wel. Hetzelfde geldt voor Ekron, dus zeg ik erbij, want ik kreeg laatst commentaar van iemand die zei, nou, al gebruik je militaire stafkaarten, maar Ekron staat niet op de kaart van Israël. Maar het bestaat dus wel degelijk, maar het staat onder een andere naam. Maar het bestaat. Ja, onder andere. Nee, de naam bestaat, maar als buitenwijk van de stad Rehoboth. Nou, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar waar het om gaat, is dat hier vier steden, van de vijf overigens, want er moeten er vijf zijn, van oudsher, maar dat vier van die vijf klassieke steden der Filistijnen genoemd worden, waarbij de eerste, de belangrijkste, inderdaad in onze dagen de hoofdstad is der Palestijnen. De andere drie maken merkwaardigerwijze geen deel uit van de Palestijnse staat op dit moment. Ze behoren bij Jeruzalem, ze worden, of bij Israël, de staat Israël. Ze worden ook niet gerekend tot bezette gebieden. Dat wil zeggen, eigendom over deze drie steden staat dus ook niet ter discussie. Het is op dit moment Israël. Maar daarna zeg ik dan, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Het betekent dus dat als deze profetie op onze dagen, of althans binnen afzienbare tijd, van toepassing zal zijn, dat dan kennelijk deze steden Ascalon, Asdod en Ekron deel uitmaken van de Palestijnse staat, want daar worden ze hier aan toegeschreven. Zodat ik niet weet of ze het daar al weten in Israël. Maar het komt er dus op neer dat in de onderhandelingen die nu nog gaande zijn, ooit een keer besloten zal worden om deze drie steden te geven aan de Palestijnen. Ik denk niet dat ze de Golanhoogte zullen teruggeven. Daar wordt ook over onderhandeld. Maar dat is een heet hangijzer. Maar ik denk dat er een compromis gesloten zal worden. En dat men ineens een totaal ander voorstel zal doen om van die oude discussies die zo moeilijk liggen af te komen. En op een gegeven moment zal voorstellen om aan die Palestijnen dan te geven. Waarschijnlijk niet de Westbank, denk ik. En dus niet Jericho, maar in ieder geval niet de Westbank. Jericho is moeilijk terug te draaien, vrees ik. Maar niet wat dan de Westbank heet. Vroeger gewoon Samaria, maar vooruit. Maar ik denk dat ze in plaats daarvan dit gebied van Ascalon, Asdod en Ekron zullen geven aan de Palestijnen. Dat is gewoon een ruiltje, een kwestie van politieke onderhandeling. Nou goed. Hoe dat staat weet ik niet. Ik heb wel me inmiddels een keer laten vertellen dat dat inderdaad door iemand ooit eens een keer genoemd is geworden. Maar daar heb ik geen zekerheid van, ik heb het niet uit de eerste hand. Maar dat was pas heel kort geleden, het is al wat langer geleden dat ik deze dingen al eens naar voren gebracht heb. Namelijk dat deze steden op een of andere wijze kennelijk weer aan de Palestijnen gegeven zullen worden. Nou maakt het niks uit, want of ze van Israël zijn of van de Palestijnen, het wordt toch verwoest. Dus het maakt weinig uit, natuurlijk, hè. Maar ja, dat kun je zelfs van Jeruzalem zeggen. Welke overeenkomst er ook gesloten zal worden met betrekking tot Jeruzalem en het functioneren van de stad, zowel binnen de Joodse staat als binnen de Palestijnse staat, het maakt niks uit, het wordt toch verwoest. Zo is het nou eenmaal. Goed. Nou, Gaza zal verlaten wezen. Ascalon zal dus ook weer een Palestijnse stad zijn, zal ter verwoesting wezen. Hetzelfde geldt voor Asdod, al staat er nou weer wat anders, hè. Het zal alleen middag verdreven worden, zo lees ik het eigenlijk. Maar in ieder geval, er zal geen leven in overblijven, betekent dat. En hetzelfde geldt ook voor Ekron, waarna wij nog één van de 5 steden missen. Namelijk Gat. En dat is makkelijk. Die missen we namelijk helemaal niet. Hè? Hier niet, in het schriftgedeelte niet. Wij missen het op de kaart. Het bestaat namelijk niet meer. Dus dat is makkelijk. Bestaat überhaupt niet. Dus kan het ook niet geoordeeld worden. Het is er niet meer. En daarom ontbreekt het kennelijk ook hier in de profetie. Wat hoogst eigenaardig is, omdat in die tijden van Sefania, zal ik maar zeggen, deze steden wel degelijk bestonden. Maar Sefania slaat Gat over. En dat past precies, want in onze dagen bestaat Gat niet meer. Hoewel hier en daar wel de naam gebruikt wordt voor het een of andere gehucht, maar zelfs voor meerdere, want men weet niet eens waar Gat eigenlijk gelegen heeft. En ruïnes, overblijfselen en hoe het mij het er mag vinden, nou helemaal overal. Maar het bestaat dus gewoon niet meer. Het blijft dus ook volledig buiten beschouwing. Goed. Datzelfde geldt trouwens. If in, wat was het? Zacharia hoofdstuk 9. Er was er nog een, maar dat weet ik zo gewoon niet meer. Maar Zacharia 9. Want daar wordt ook gesproken over de situatie. Zo rond het eind van de 70ste week van Daniel. En dus de verwoesting van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is inmiddels trouwens Zacharia 14 enzovoorts. Maar in Zacharia 9 wordt gesproken over Damascus, Libanon, Tyrus, Sidon, Syrië of wat er maar wezen mag. En daarna in vers 5. Ascalon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgades Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt, en de koning uit Gaza zal vergaan. Wie is de koning uit Gaza? Tot vandaag moet het Arafat zijn, dus. Hè? Ja. Hij schijnt officieel te wonen in Jericho, maar dat zegt natuurlijk niks. Hè? Maar Gaza, daar is de nederzetting. De koning zal uit Gaza vergaan en Ascalon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoeder Filistijnen uitroeien. Want het gaat over de Filistijnen, namelijk de Palestijnen, maar ook hier ontbreekt Gat. En de andere 4 steden worden compleet genoemd. En dat alles in verband met de verschijning van Christus en het oordeel dat hij zal brengen in de toekomst. Het is dus precies dezelfde gedachte als in Sefania 2. Nou, dan terug naar Sefania 2. Waar staat in vers 5? Wee de inwoners van de landstreek der zee, de volken der Geretim. Daar heb je Kreta, dus. De Filistijnen, maar daarna heet het de volken der Geretim. Een verwijzing naar de oorsprong eigenlijk van de Filistijnen. En dus bij elkaar de Pleti en de Kreti. Het woord des Heren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. Nou, der Filistijnen land is het in elk geval. Het westelijk deel, het westelijke kust er ook, zuidwestelijk eigenlijk. Direct onder Tel Aviv, hè, naar beneden. De hele strook is dat. Het wordt ook genoemd gij Kanaan der Filistijnen land, zodat je even de indruk krijgt dat heel Kanaan in handen was van de Filistijnen. En ja, min of meer was dat ook zo, want ik denk dat dat ongeveer de situatie wordt in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, waarbij het Joodse volk weinig meer in te brengen heeft tegen de overmacht van deze Palestijnen. U weet wel waarmee ze eerst een verbond sluiten, maar dat verbond zou na 3,5 jaar in de praktijk geen enkele betekenis meer hebben, daar komt het op neer. En dat betekent in de praktijk dat het de Palestijnen zijn die de macht uitoefenen. En zo wordt heel Kanaan der Filistijnen land. Niettemin, specifiek is der Filistijnen land Filistea, Palestina eigenlijk. Maar dat is van oudsher niet de naam voor heel het land, maar alleen voor de kuststrook zuidelijk van Tel Aviv naar beneden toe. Dat staat hier trouwens ook. Want er staat eerst, en ik zal u verdoen dat er geen inwoner zij, maar die zin die kennen we langzamerhand natuurlijk. Hè? Ook in de Gaza-strook zal niks overblijven, maar hier heet het ook strook, namelijk vers 6. Er zijn wat andere klinkers in terechtgekomen, want het heet dan een streek. Maar het is heus hetzelfde hoor, een strook of een streek. Een bepaald gebied, als je de term gebruikt in verband met topografie. Niks moeilijks aan, het is een bepaald gebied, een streek of een strook. Het heet hier de landstreek der zee. Maar dat had net zo goed de landstrook der zee kunnen zijn, de strook land langs de zee. De Gazastrook dus heet het in onze dagen. De landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. Dat wil zeggen, er zou wel iemand wonen, maar steden zouden er niet meer zijn. Dat wil zeggen, alles wat er nu gebouwd is, zou ook inderdaad verwoest worden. En dat is een variant op, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Want daar komt het op neer. En voor zover er herders zullen wonen en er uitgegraven putten zullen zijn en betuiningen der kudden. En u weet wat een betuining is, hè? Dat is gewoon een tuin. Een betuining. En u weet wat een tuin is. Ja, dat is een omheining, een heg of een hek. Dat is een tuin. En in de tuin is de hof. Dat weet u toch, hè? Dat moet je altijd even weer leren als je die woorden in de Bijbel tegenkomt. Hè? Wat wij een tuin noemen, heet van oudsher een hof. En wat wij de heg of het hek of de schutting om de tuin noemen, wel, dat heet de tuin. En ter verduidelijking noemen we dat dan eventueel een omtuining. Maar taal is een raar ding. Wordt constant verkracht en wijzigt dus van betekenis. Dat is het probleem, hè? Maar goed, betuiningen der kudde wil gewoon zeggen schaapskooien.
In het Duits wordt het nog zo gebruikt.
Zegt het voorbroeder?
Betzaunung.
Ja, dat is een heg, ja. Ja.
Ja.
En afrastering, dat is ook een goeie. Afrastering, dat is met tralies dan, hè? Met rasterwerk. Inderdaad, maar zo heet het, hè. Goed, maar bij ons is de naam van de omtuining, van de afrastering, van de heg eromheen overgegaan naar het gebied wat omsloten werd. Zo gaat het dan, hè. Nou. Betuiningen der kudde wil gewoon zeggen afrasteringen waarbinnen de kudde verzameld worden. Schaapskooien, dus eigenlijk. Goed. Maar dat betekent dat in het gebied van de Palestijnen, van deze Palestijnse steden, in de toekomst geen steden meer zullen zijn. Zullen we herders zijn, zullen ook kudden zijn enzovoorts. Kan niet missen. Dat gebeurt daar wel meer, maar dat is dan verder naar het zuiden en oosten. Maar zo zal het zijn. Er staat dan ook wie die herders zijn. Er staat namelijk in vers 7. En de landstreek, diezelfde landstreek der zee uit vers 6 dus, de Gazastrook dus. Kortom, vers 7 zegt, de Gazastrook zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Dat wil zeggen dat het gelovig overblijfsel van Juda, van het Joodse volk, uit de 70ste week dus, na die 70ste week, daar zal wonen en daar inderdaad kudden zal hebben enzovoort. Zich daar alsnog zal vestigen in de toekomst. Maar dat is dus na de 70ste week van Daniël. In de dagen dat de verdrukking over de volkeren komt, maar in de dagen waarin het overblijfsel behouden geworden is. Des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de Heer hun lieder God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Zie, staat er gewoon achter. Als een keer gebracht zal zijn in hun ballingschap, kortom, ze weer terugverzameld zijn dan wel worden, zullen zij eventueel, voor een deel althans, wonen in het gebied van Gaza. In het land wat nu beheerd wordt door de Palestijnen. Nou, dat is aan de westkant en dan hebben we nog de oostkant. Vers 8, ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen, zonen staat er eigenlijk, de scheldwoorden der kinderen Ammons, dat is allebei tegenwoordige Jordanië. Past tamelijk nauwkeurig, Moab en Ammon. Ik heb een beschimping gehoord, ik heb de scheldwoorden gehoord waarmee zij mijn volk beschimpt hebben en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Dat wil zeggen, vanuit Jordanië heeft men Israël bestreden en zal dat wellicht nog doen in de toekomst. Maar de Heer zegt, daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer de Heerscharen, de God Israëls. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra. Een netelheide, dat wil zeggen, er groeit niks als doornstruiken meer. Netelheide. Dat zou best kunnen, ja. Maar netel kan ook gewoon een doorn zijn, hè? Netel. Maar misschien groeien er wel brandnetels, weet je veel. Een netelheide en een zoutgroeve en een verwoesting. Dus drie keer hetzelfde, uiteraard, is de bedoeling. Tot in eeuwigheid, dat... Tot in eeuwigheid, als u mij vraagt, en dat neem aan dat dat zo is, betekent niet dat het altijd zo zal blijven. Het betekent dat het hele land er zo uitziet. Want tot in eeuwigheid is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Het is in zeer veel gevallen in de schrift een plaatsaanduiding. Dat wil zeggen, de term betekent eigenlijk onbegrensd. Maar het hoeft niet noodzakelijk te zijn onbegrensd in de tijd. Het kan ook zijn onbegrensd in de ruimte. En dat betekent het gewoon dat heel het land een netelheid, een zoutgroeve, een verwoesting zou zijn. En dat het dat niet altijd zal blijven, dat is duidelijk genoeg. Want precies dit gebied van Ammon en Moab, Jordanië dus, hoort van oudsher, volgens de belofte gods bovendien ook, tot het beloofde land, het land Israëls. En dat betekent dat in de dagen van het koninkrijk het land inderdaad bewoond zal worden door Israël. En niet alleen door de Joden, maar door Israël. En die zullen het land ongetwijfeld weer in cultuur brengen. Is dat duidelijk? Dus laat u niet misleiden door de term tot in eeuwigheid. Het betekent gewoon, heel het land zal zijn een netelheid, een zoutgroef en een verwoesting tot in eeuwigheid. Aardig is over... Nou, aardig, weet ik niet. Maar... Er wordt verwezen naar de verwoesting van Sodom en Gomorra. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammon zullen zijn als Gomorra. Maar Sodom en Gomorra werden in de tijd geoordeeld en toen ontstond, voor zover wij weten, de Zoutzee, dat wil zeggen de Dode Zee, asfaltmeer, of hoe het maar genoemd mag worden, en mocht worden in de loop der tijd. En het verband is... Namelijk simpel, Moab en Ammon waren oorspronkelijk zonen van Lot. En Lot woonde in Sodom en Sodom werd verwoest. En Lot werd verlost uit Sodom, die werd eruit geplukt als overblijfsel. Met grote nadruk. En direct daarna verwekte hij Moab en Ammon. Die dus het resultaat zijn van de verlossing van Lot uit Sodom. Heb je dat? Niettemin, tot Moab en Ammon wordt hier gezegd dat zij zullen worden als Sodom. Hoewel ze dus in het begin van het verhaal, om zo te zeggen, uit Sodom verlost werden, als het ware. Ze werden geboren direct daarna, immers uit Lot. Hoewel ze aan het begin van het verhaal als het ware verlost werden uit Sodom en Gomorra, is het eind van het verhaal dat ze zullen zijn als Sodom en Gomorra. En ze zullen dus alsnog komen onder het oordeel vanuit de hemel. En vandaar ook die zoutgroeven die hier genoemd wordt uiteraard. Nou goed, maar van ditzelfde land staat dan ook inderdaad wat ik net al zei. Er stond namelijk, het zal zijn tot verwoesting in eeuwigheid, maar daarna staat er, de overigen mijns volks, het overblijfsel dus. Hetzelfde overblijfsel als uit vers 7. Het overblijfsel van Juda zou in de Gaza-strook wonen. Maar in vers 9 staat, de overige mijns volk zullen ze beroven en het overige mijns volk zal ze erfelijk bezitten. En dat betekent dus dat het niet een netelheid, een zoutgroef, een verwoesting zal zijn voor altijd. Maar in tegendeel, het hele land zou een verwoesting zijn, een netelheid en een zoutgroef. Maar daarna zou het bewoond en bebouwd worden uiteraard door het overblijfsel van Israël, de overige mijns volks. Let op overigens dat van de Gaza-strook gezegd wordt, het overblijfsel van het huis van Juda. Het overblijfsel van het huis van Juda zal daarin weiden. Maar van Moab en Ammon wordt gezegd, de overige mijns volks, namelijk het overige mijns volks, zal daarin wonen. En ik maak eruit op, met groot gemak overigens, dat het daarbij niet gaat om Juda, maar om andere stammen van Israël. Dat kan trouwens niet missen, want Juda woonde nog eenmaal van oudsher daar in het zuiden, aan de westzijde van de Jordaan, dus tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, zal ik maar zeggen. Daar hoort het gebied der Filistijnen feitelijk ook bij. Dit is het oude gebied, oorspronkelijke gebied van de stam van Juda, maar dit is het overjordaanse, en dat was oorspronkelijk helemaal niet van Juda, daar woonden andere stammen. Maar naast het gat Ruben, geloof ik, hè? Ruben, Gad. Ruben, Gad en halve stam van Manasse. Dat was hem, geloof ik, hè? Ja, ik kan die namen van die jongens allemaal niet onthouden, hè? Maar zoiets dus. Maar als hier dus staat, de overige mijns volks, denk ik dus niet dat het gaat over Joden, maar inderdaad over terugkerenden van de andere 10, of 11. Maar de andere 10 stammen van Israël, en die moeten natuurlijk ook ergens wonen, en waarschijnlijk, ja, in eerste instantie op de plaats waar ze van oudsher gewoond hebben. Goed. Vers 10, dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed. Want ze hebben, die zei, dat gaat dus over Moab en Ammon nog steeds, hè? Want zij hebben beschimd en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van de Heer der Heerscharen. Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want hij zal al de goden. Maar goden betekent gewoon de machtigen. En zo zou ik het liefst vertalen hier, denk ik. Want ik denk dat het gewoon om mensen gaat. Hij zal al de goden der aarde. Maar als u het mij vraagt, zou je er goed aan doen om het te vertalen met des lands. Het is volstrekt hetzelfde in de grondtekst. Want ik denk dat het om het land gaat. Nog steeds het land Canaan. Dat is waar over de gebieden ten westen en ten oosten, die in onze dagen weliswaar niet beheerst worden door het Joodse volk. En dus ligt dus min of meer buiten de grenzen. Maar naar Gods maatstaven ligt het binnen de grenzen. En dus, hij zal al de machtigen des lands doen uitteren. En er ieder uit zijn plaats zal hem aanbidden al de eilanden der heidenen. Dat wil zeggen, het is een moeilijke zinswending overigens hoor. Er staat dus dat die, dat Moab en Ammon uit het land verdreven zullen worden, dat deze hoogmoedigen, want zo worden ze beschreven in vers 10, dat deze hoogmoedigen des lands uit zouden teren, en dan ben ik halverwege vers 11, en in de tweede helft van vers 11 staat dat uit de plaats van Moab en Ammon, dus uit Jordanië, tegenwoordig Jordanië, want dat is wat het is, dat vanuit die plaats alle mensen die daar zijn, de Heere zullen aanbidden. Wie zijn er dan? Nou, niet meer Moab en Ammon. Maar het overblijfsel van Israël uit vers 9. En niet Joods, maar uit Efraïm, zal ik dan maar zeggen. Uit de 10 stammen van Israël. En dat staat er ook, want er staat in vers 11... En ieder uit zijn plaats zal hem aanbidden. Dus een ieder die woont in de plaats van de Moab en Ammon zal de Heer aanbidden. En het heet dan vervolgens al de eilanden der heidenen. Of eventueel al de kustlanden der heidenen. Maar als je die term verder opzoekt in de Bijbel, zal blijken dat deze eilanden der zee, of deze kustlanden, waar inderdaad heidenen wonen officieel, dat deze kustlanden bewoond worden door de 10 stammen van Israël. Die zijn immers verdreven naar de eilanden der zee. En ze worden opgeroepen tot bekering. Hoort naar mij, gij eilanden der zee, staat er dan. En dan kom je onder andere in Friesland terecht dus. Nou ja, onder andere, maar dat is nou eenmaal zo. Zodat als je nou netjes leest, dan zie je er precies aan het gedeelte aan de westkant. De Gazastrook, zal ik maar zeggen, zal weer teruggegeven worden inderdaad aan Juda. Het gelovig overblijfsel aan Juda. Maar aan het gebied aan de oostzijde, met name dan Moab en Ammon, zal gegeven worden aan andere stammen van Israël. Die nu nog leven, voor een belangrijk deel althans in Noordwest-Europa, of waar ook ter wereld. Maar we hebben het dus gewoon weer over de bekende Angelsaksische volkeren. Die nou eenmaal Israël zijn en het overblijfsel daaruit zal terugverzameld worden, inderdaad, naar het land wat God voor zijn volk, Ami, en dus voor Israël bestemd heeft. En dat staat er ook hier. En dan zeg ik altijd maar, het is niet uitdagend bedoeld wat ik nu ga zeggen, maar kijk, als dit niet de betekenis is van vers 11, dan wat is het dan wel? Dan weet ik het namelijk ook niet en dan is er ook eigenlijk niks van te maken, denk ik. Het gaat over degene die alsnog zullen wonen in het land van Moab en Edom. En dat de overblijfsel zal zijn, met name uit de 10 stammen van Israël, dat ligt om nog een andere reden voor de hand, maar dat is een hoge mate een typologische reden. Dus wat mij betreft mag je hem vergeten. Maar de aardigheid is dat Moab en Ammon typologisch in het Oude Testament een type zijn van de gemeente die wordt geacht voor te komen uit 10 stammen van Israël naar de mens. Maar dat is wat moeilijker uit te leggen. Moab en Ammon, van dezelfde vader, heet dat, Moab, van dezelfde vader en Ammon, namelijk van hetzelfde volk. En dat betekent, het is net zo goed Israël. Op een of andere, typologisch begrijp je, want Moab en Ammon is natuurlijk niet Israël, historisch gezien niet, op geen enkele wijze, maar typologisch gezien wel degelijk. En hier vindt de kortsluiting plaats, Moab en Ammon gaan eruit, maar wat erin komt is wel degelijk datgene waar ze min of meer een type van zijn, een 10 stammen van Israël die de beloofde zegeningen zouden ontvangen. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, want dan zou ik de geschiedenis van Moab en Ammon en hun merkwaardige geboorte overigens moeten bespreken uit Genesis. Ja. Ja, dus je kan Genesis 19, dus dan kan je dat zelf opzoeken in de pauze. Hè. Goed. Nou, waarna wij hebben in vers 12. Ook gij, Moren. Ja, zoiets. Er staat Moren, het is de naam voor hoe noemen ze dat? Abyssinië, hoe heet het tegenwoordig? Ethiopië. Ik kan niet bijhouden, die namen veranderen altijd van die landen. Zuidelijk namelijk van Egypte. Aan de zuidgrens van Israël ligt trouwens Egypte. Want ik kan het ook niet helpen, maar Egypte wordt geacht het zuiden te zijn. Dat het in de praktijk zuidwestelijk is, ja dat zal wel. Maar in de Bijbel is het het zuiden en de koning van Egypte heet bij gelegenheid niet alleen Farao, maar in latere datum. Latere dagen koning van het zuiden, dus het is het zuiden. Maar hier wordt niet meteen het land ten zuiden genoemd, maar zelfs nog zuidelijker, namelijk Ethiopië. Men slaat erin over. In het volgende vers gebeurt dat ook, want niet Syrië wordt genoemd, maar Assyrië, en dan wordt er ook een land overgeslagen. Eén verder. Kennelijk om aan te geven, niet alleen dichtbij, maar ook veraf. En een ander ding is dat Egypte gedurende een paar eeuwen, en met name in de dagen van Zephania, onder de heerschappij stond van de zuidelijken. Leuke staat, Egypte heeft hetzelfde als de Verenigde Staten. De zuidelijken en de noordelijken. Je had ook inderdaad twee Egyptes eigenlijk. Hè? Noord-Egypte en Zuid-Egypte. Opper-Egypte en Neder-Egypte. En via Neder-Egypte kom je bij Ethiopië terecht. En de gedachte is dat Egypte dynastieën lang, want zo heet dat, overheerst werd vanuit het zuiden, met name in de dagen van Zephania. Dus het was, er wordt hier genoemd Geimoren. In werkelijkheid gaat het om Egypte, maar onder de koningschap vanuit Neder-Egypte, zal ik maar zeggen. Maar de aardigheid is dat via Egypte ook altijd, zelfs heel Afrika, heel het continent, benoemd wordt. En vandaar de vertaling ook met Moren. Ook gij Moren, u weet wat Moren zijn, hè? Letterlijk, in het Nederlands bedoel ik dan, hè? Zwarten, mag je niet zeggen. Dus dan hebben we een ander woord via het Latijn, negers. Dat mag je ook niet meer zeggen. Dus je weet nooit meer wat je nog zeggen mag. Maar zo heet het nou eenmaal. Moortje mag je niet meer. Wij moesten vroeger een liedje leren. Moriaantje, zo zwart als roet. Maar dat mag je nou niet meer. Moorkopen mag ook niet meer, hè? Nee, maar jodenkoek ook niet. Maar wat is er mis met jodenkoeken dat je niet mag zeggen? Ik vind heerlijke koeken. En ere wie ere toekomt, denk ik dan altijd. Maar hoezo is dat beledigend? Ik begrijp zulke dingen nooit, hè? Trouwens, negen zoenen. Die vallen over het algemeen tegen, vind ik. Hè? Want ik denk, een bijtje daarin en dan denk je dat slagroom is. Maar dat is niet waar, dat is eiwit. Geklopt eiwit, toch of niet? Het valt mij altijd tegen. Het ziet er zo lekker uit, maar het valt een beetje tegen. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan mijn zus, wat die vond van negen zoenen. Maar, nou ja, laat maar zitten. Dat heeft er nou even niet mee te maken. Goed. Is het dan wat? Iets lagere toon dan slaanzusters, maar... Goed. Ook gij Moren... zult de verslagenen van mijn zwaard zijn. Dat wil zeggen dat een oordeel komt over heel het zuiden, want dat is eigenlijk de gedachte. Meer wordt er even niet van gezegd. Daarna gaat het meteen verder in vers 13 met... hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden. Vandaar dat ik Moren meteen maar interpreteer als zuiden. Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen zuid en noord. Ook tegen het noorden. En hij zal Assur verdoen, een van de grote wereldrijken. U weet wel, het Assyrische wereldrijk waarin de 10 stammen ooit zijn weggevoerd geworden. Assyrische ballingschap. Met Nineveh als hoofdstad. Althans, in de Bijbelse tijd. Algemene geschiedenis doet er wat moeilijker over. Maar de Bijbelse geschiedenis is duidelijk genoeg. Nineveh als hoofdstad. Hij zal Assur verdoen en hij zal Nineveh stellen tot verwoesting. Droog als een woestijn. Dat zal ook wel. Aardig is natuurlijk dat Nineveh al lang een verwoesting is. En het lag al midden in de woestijn. Het heeft eeuwen gekost om het terug te vinden. Niettemin is dat gebeurd in de vorige eeuw. Maar als hier staat Nineveh zal gesteld worden tot een verwoesting, betekent het automatisch dat dus eerst Nineveh herbouwd zal worden. Met andere woorden, wat van Babel gezegd wordt, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, geldt net zo goed voor Nineveh. Het zal verwoest worden in de dagen van de wederkomst van Christus, in de dag des Heren of in de dag des Toorns. Wel nu, dan moet het er eerst zijn. En met Babel ligt dat het meest voor de hand, omdat de verwoesting van Babel ook in Openbaring nog wordt aangekondigd. Dat is erg laat dus, en het wordt dus alsnog uitgebreid genoemd. Waaruit te concluderen valt dat Babel dus inderdaad herbouwd zou moeten worden. Maar ik zou niet weten waarom hetzelfde niet ook geldt voor Nineveh. Ik kan u daar echter geen uitsluitsel over geven. Moet ik zeggen dat ik niet zo hard dit soort dingen nazoek. Maar voor zover ik... Ik heb ooit gehoord dat men ook inderdaad niet alleen bezig is met de herbouw van Babel. Babel is er gewoon weer, je kan er naartoe. Staat in de folder van je reisbureau, het is er weer. Al is het nog niet af. De bedoeling was dat het in 2003 zou gereed zijn. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet, maar die moesten ze de Nobelprijs geven, denk ik. Maar goed, dat is echt waar. Maar het is er weer een paar jaar geleden dat ik dat gehoord heb. Maar ik heb ook gehoord dat men bouwt aan Nineveh. Maar wat daarvan van waar is, weet ik ook niet. Dat is ook Irak, voor zover ik weet. Dus ze zullen handen vol hebben daar nog. Hoe
komen die naam, Nineveh?
Ik dacht het wel, ja. Ja, anders heeft het geen zin. Je kan het wel Lutjebroek noemen, maar daar valt geen eer mee te behalen. Behalve regionale. Red ik me net uit. Maar goed, hè. Maar juist Nineveh, ja. Als oude hoofdstad van het Assyrische Rijk. Zodat dan nog verder teruggegrepen wordt in de historie. Nog verder terug dan Babel van Nebukadnezar. Dat is de bedoeling uiteraard, hè. En dan viert men meteen voor mij een paar 4000-jarig bestaan van Nineveh of zo. Hè? Nou goed, daar kan Bolzwart niet tegen. Hoe lang bestaat Bolzwart officieel? Ja, nou, dat is toch vrij lang voor een Nederlandse stad. Maar het is natuurlijk ook een Friese stad. Ja, dat is wel. Maar hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn. Maar het zal dus eerst weer herbouwd moeten worden om deze profetie alsnog in de toekomst in vervulling te doen gaan. Het mag dan zo zijn dat in het verleden Nineveh verwoest is. Dat geldt voor Babel ook. Neemt niet weg dat deze profetieën niet spreken over dingen die in het verleden al gebeurd zijn, maar over dingen die zullen plaatsvinden in de dag des Heren, letterlijk. En dus zal het weer herbouwd worden. En in het midden van Nineveh zullen de kudden legeren, niet in het midden van de stad, dat betekent gewoon de stad is er niet meer, en op de plaats waar de stad was, zullen inderdaad kudden legeren, al het gedierte der volken, ook de. Nou, er komen een paar namen van beesten waarvan niemand weet wat het is. Hè. En men heeft maar wat vertaald. Een roerdom. Soms denk ik, men heeft kennelijk met opzet vertaald met dierennamen. Waarvan toch niemand weet wat voor dieren dat zijn. Wie weet wat een roerdomp is?
Nooit.
Hè? Dat is een opgezette vogel op de schoorsteen mantel. Ja, dat dacht ik wel. Wat is een roerdomp? Nou, het is een broer van de reiger. Het is gewoon een soort reiger. Het is een soort reiger. Het is een Amsterdammer in de zaal. Een drijfsessie. Nee, broeder, het is geen drijfsessie. Hij staat aan de kant van het water. Maar het is een reigersoort, ja. Nou goed. En een nachtuil. Ik heb het laatst eigenlijk gevraagd. Toen zei ze, dat is een vlinder. Dat klopt natuurlijk niet, dan is het een mot, maar vooruit. Maar volgens sommigen zijn het ook vlinders, dus laat maar zitten. De atlasvlinder is per slot van rekening ook een mot. De meest beroemde vlinder die er is, de atlasvlinder, is een mot. Nou, ga er maar aan staan.
Hij eet het minst, hè?
Hè?
Hij eet het minst.
Eet hij het minst? Oh, dat weet ik niet. Heb je er verstand van, jongen? Oh, nee, dat weet ik niet. Maar wat het is, weet ik niet. En of het zal van een vogel bedoeld zijn hier. Een of andere uil zal wel, maar wat het echt is, ik weet het echt niet. Nou, ook de roerdomp, ook de nachtuil, zullen op haar granaatappelen vernachten. De granaatappelen van Nineveh, maar dat is een ongelukkige vertaling. Wat vertaald is met granaatappelen zijn kapitelen. Volgende vraag dus, wat is een kapiteel? Dat heb ik nagevraagd aan Karl Marx, maar. Precies, dat was dus het verkeerde adres. Toen moest ik naar het volgende loket. Een kapiteel is de top van een pilaar. De versiering op de top van een pilaar. En normaal rust dus het dak van een huis of een gebouw op een kapiteel. Dat is van kapitaal belang dus ook. Een kapiteel is eigenlijk een hoofd. Als je oude boeken leest, boeken zijn onverdeelde kapitelen. Kapitelen, kapitelen. Hoofdstukken. Nou, een kapiteel is een hoofdstuk. En een hoofdstuk is ook de kop van een pilaar. Het stuk wat als hoofd fungeert. Hoofdstuk heet ook een kapiteel. Leuk, hè? En hoofdletters zijn ook hoofdstukken. Heten dus ook kapitalen. Nou, laat maar zitten. Dat is Nederlands allemaal. Maar in plaats van dat dus die huizen daar rusten op de kapitelen van de pilaren, staat er, zullen de roerdomp en de nachtuil op haar kapitelen overnachten. Dat wil zeggen, er is niks meer, die huizen zijn ingestort. En in de praktijk blijven soms van die pilaren staan, inderdaad. Nou goed. Een stem zal in het venster zingen, maar dat is gewoon een gat in de muur. Vanwege de verwoesting van de stad. Mooi vertaald met venster. Een lied zingen voor het raam enzovoort. Maar dat is het lied. Er zal geluid klinken, inderdaad. Door de gaten in de muren van de stad. Verwoesting zal in de dorpel zijn als zij haar sederwerk, houten balken, zijn dat gewoon, ontbloot zal hebben. En zo langzamerhand vind je dan een aardige beschrijving van de ruïne van een klassieke stad uit de oudheid. Doorgeslagen muren, hier en daar staat nog een pilaar en wat gevogelte wat daar zijn weg in vindt. Daar zullen we het eerst bij laten, want het is natuurlijk alweer lang de hoogste tijd voor pauze. We waren bij vers 14 van Zefanja 2, waarvan ik net zei, de granaatappelen, dat zijn geen granaatappelen, maar dat zijn kapitelen, hoofdstukken, letterlijk, maar dan de top van de pilaar, van de zuilen eigenlijk. Normaal zal daar het dak op rusten en dus de stad wordt gebouwd op pilaren, is het idee. Maar nu staat er ook de roerdomp, ook de nachtuil, wat het maar wezen mag dan, zullen op haar kapitelen overnachten. Want het huis is verwoest. Een stem zal in het venster zingen, er staat gewoon hun stem hoor. Of dat is in ieder geval de bedoeling, de stem van deze nachtdieren kennelijk. En dat is dan ongetwijfeld niet de roerdomp, letterlijk. Maar de stem van deze nachtdieren zal in het venster zingen, namelijk in de opening in de poort. En in gedachten zie ik het dan voor me, weet u wel. Zo'n muur met een gat erin en een vogeltje erin. Of een uil die oehoe roept. Of andere intelligente opmerkingen. Nou goed. Verwoesting zal in de dorpel zijn als zij haar sederwerk zal ontbloot hebben. Bij het sederwerk staat voor de balken van de vloer wellicht of van het plafond, of wat het maar wezen mag. Want daar hebben we de cederen voor gebruikt, ook in de bouw van de tempel overigens. Hè, daar zijn ze het beste van bekend. Dit is die stad, vers 15. Dit is die stad die opspringt van vreugde, die zeker woont. En zeker betekent in de Statenvertaling altijd veilig. Net als in het Duits. Zie je, betekent veilig. Die veilig, en dat is zeker natuurlijk. Die zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en buiten mij is geen meer. Opmerkelijk hoe dat hier geformuleerd is. In de eerste plaats, het is de gedachte ook van Babel. En meer in het bijzonder van de koning van Babel, Nebukadnezar. Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Enzovoorts. De machtigste stad en de machtigste koning. Dan wordt hier ook gezegd van Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Maar feitelijk is het de uitdrukking die door de Heer gebezigd wordt, ter aanduiding van zichzelf. Ik ben het en buiten mij is geen meer. Als je dat gewoon voorgelezen had en u gevraagd had, wie zegt dit? Nou, dan had u waarschijnlijk gewoon gezegd, de Heer zelf. En dat staat op vele plaatsen natuurlijk, hè? In Jesaja in het bijzonder, in de psalmen. En het punt is gewoon dat waar iemand zulke uitspraken doet, plaatst hij zich op het niveau van God zelf. Die is. En buiten hem is geen ander. Er is niemand mee vergelijkbaar, hij is de hoogste. En wanneer een mens of een stad of een land deze uitspraken gebruikt, betekent dat bijna vanzelfsprekend dat daarmee het oordeel wordt afgeroepen. En zo wordt het hier ook inderdaad gezegd. Dit Nineveh, dit hoogmoedige Nineveh, en daar straks was al sprake van de hoogmoed van Moab en Ammon, maar dit hoogmoedige Nineveh zal inderdaad verwoest worden. Hoe is zij geworden tot woestheid? Is bijna de aanhef van, hoe heet het boek, Klaagliederen van Jeremia, over Jeruzalem. En dat spreekt dan inderdaad over de val van Jeruzalem, maar dit gaat dan over Nineveh. Hoe is zij geworden tot woestheid? Een rustplaats voor het gedierte, de mens woont er niet meer. En ieder die daar doortrekt zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen. Zo van, dat is niks meer. Hè? Het is verwoest geworden. Waarna, overigens, het verhaal gewoon weer terugkeert waar het begon, namelijk bij de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is waar het vervolgens in hoofdstuk 3 over gaat. En u ziet, het begon hier in Sefanja bij de verwoesting van Jeruzalem. Daarna worden hier in hoofdstuk 2 weliswaar de omliggende volkeren genoemd, althans de belangrijkste. De meest voor de hand liggende trouwens ook. Maar daarna komen wij in hoofdstuk 3 gewoon weer terecht bij Jeruzalem, want van het Bijbels standpunt is dat uiteraard het belangrijkste. En er wordt gezegd, wee der ijselijke en der bevlekte en der verdrukkende stad. Drie bijvoeglijke naamwoorden ter beschrijving van de omstandigheden waarin Jeruzalem verkeert. IJselijk wil gewoon zeggen koud en daarmee gevoelloos en harteloos, want dat is wat het in het Nederlands ook betekent. En via harteloos kom je vanzelf bij ongelovig terecht. Ongevoelig, niet ontvankelijk, koud en hard. Dat is wat IJs is en het is de beschrijving van Jeruzalem. Daarmee ook de bevlekte. Bevlekt namelijk met, niet zozeer met zonde, hoewel het dat ongetwijfeld is, maar in de eerste plaats met afgoderij, waarover trouwens gesproken werd in hoofdstuk 1, dus dat hoef ik nou ook niet meer toe te lichten. De ongelovige, de afgodische en daarmee verdrukkende stad, want de stad wordt geacht de hoofdstad te zijn van Juda of van Judea, maar daar waar die stad ongelovig is, zich niet aan de Heer onderwerpt, daar is het vanzelfsprekend de verdrukkende stad, omdat daarmee het hele volk betrokken is. Hè? Het hele volk wordt daarmee onderdrukt en van God afgehouden. Zo gaat het nou eenmaal. Want hoewel natuurlijk allerlei afkeurende uitspraken gevonden worden in de Bijbel over de situatie van het volk zelf, wordt toch op vele plaatsen met grote nadruk gesproken juist over de leiders van het volk en dus vanzelfsprekend ook over de hoofdstad van het volk of van het land. Van de stad staat dan, zij hoort naar de stem niet. En daarmee, zij neemt de tucht, de opvoeding, onderwijs, want dat is wat het is. Zij neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. En als u het mij vraagt, staat er dus gewoon 4 keer precies hetzelfde. De zonde van Jeruzalem is dat de stad zich niet aan de Heer onderwerpt. En daarmee de zonde van de inwoners en van het volk als zodanig. De Heer spreekt altijd tot Jeruzalem, en zou in Jeruzalem wonen zelfs. Maar hij zal ook tot Jeruzalem spreken in de toekomst, maar men zal de stem niet horen. Men zal het onderwijs, de opvoeding, want daar komt het op neer, van God niet aannemen. Het begrip tucht betekent namelijk opvoeding en dat is ook voor de hand liggend. Omdat over het wettische, het oudtestamentische Israël gezegd wordt dat het beschouwd moet worden als kind en dus gesteld onder opvoeders, gesteld onder, voogden heet het in Galaten 4, onder voogden en verzorgers en dus onder de tuchtmeester, want zo heet het dan, daar. En de bedoeling is dat het via die opvoeding volwassen zou worden, zelfstandig zou worden en dan de aanstelling tot zoon zou verkrijgen. Zo staat het ook letterlijk over Israël in Galaten 4. Maar hier staat over dit Israël, het neemt de tucht niet aan, het laat zich niet tuchtigen, zo staat het op andere plaatsen. En daarmee zal het dus ook niet volwassen worden. Integendeel, de Heer zal dit Jeruzalem verwerpen in plaats van het tot zoon te stellen. Niettemin zal Jeruzalem tot zoon gesteld worden, maar dat is een vernieuwd Jeruzalem, een herbouwd Jeruzalem, of zo je wilt een wedergeboren Jeruzalem, maar dat is pas na de 70ste week van Daniel uiteraard, wanneer de stad door een gelovig volk, door het gelovig overblijfsel van Israël, herbouwd zal worden. Er staat ook, zij vertrouwt niet op de Heere, maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als zij gelooft niet in de Heere, want vertrouwen op en geloven in is in de Bijbel volstrekt hetzelfde. Het enige verschil is dat je het anders schrijft, zeg ik altijd, maar het is hetzelfde. Zij vertrouwt niet op de Heere en daarna tot haar God nadert zij niet, waarbij het tot God naderen in de Bijbel hetzelfde is als aan God offeren. Dat weten wij niet, maar de Jood over het algemeen weet dat wel. Offeren, het woord voor offeren, betekent nou eenmaal naderen. Zodat de gedachte is dat men tot God nadert door te offeren. Of men offert en daardoor nadert men tot God. Of op een iets lager niveau, indien men tot God nadert, zou men iets hebben om te offeren. En dan zijn ten eerste 2 dingen geworden. Maar fundamenteel is het eigenlijk 1 ding. Dus die gedachte die later ontwikkeld wordt in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief. als gezegd wordt dat wij zouden naderen tot de troon der genade. En wat vertaald is met naderen is volstrekt goed vertaald, maar de gedachte is tegelijkertijd die van offeren. En wij zouden dus tot God naderen en daarmee dus ook offeren. Ik kan niet missen, Peter zegt erover, we zijn gesteld tot een heilig priesterdom en dus om te offeren. Namelijk om geestelijke offeranden te offeren, zegt hij in 1 Petrus 2 inmiddels. Wij zouden namelijk onszelf offeren, is de gedachte. En men zou dus tot God naderen om zichzelf aan God aan te bieden, ter beschikking te stellen, daarmee zich aan God onderwerpen. En dat is de algemene gedachte. Meer specifiek gaat het over Israël, dat gesteld was officieel, geroepen was tot priesterlijk volk. En in Hebreeën gaat het over de gemeente, die in onze dagen staat in dezelfde priesterlijke functie, min of meer, als waartoe Israël oorspronkelijk geroepen was. En het tot God naderen heeft dan ook de betekenis van dat men als priester tot God zou naderen en zich als priester, op grond van de geboorte en afstamming, dat men zich als priester in de dienst van God zou stellen. Want dat is wat priesters zouden doen. In de eerste plaats God dienen. Waaruit het ook bestaan mag, maar God dienen. Met heel het leven en daarmee heel het lichaam. Vandaar dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Maar hier staat, tot haar God nadert zij niet. Zij, Jeruzalem onderwerpt zich niet aan God, laat staan dat het God zal dienen. Maar al die gedachten zitten in dat woord naderen vast. In dezelfde Hebreeënbrief staat trouwens dat wij dat in de wet niet volmaakt is. Maar er wordt gezegd, de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, de wet is een aanleiding, en is dus een beeld of type, van een betere hoop, dat is namelijk het nieuwe verbond, der genade, waardoor wij tot God naderen. Nou goed. Maar Jeruzalem doet dat niet, ze hoort niet naar de stem, ze neemt de tucht niet aan, ze vertrouwt niet op de Heer, nadert niet tot God, dat is viermaal. En dan vers 3, haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, wat het maar wezen mag, denk ik, hè? Wolven bij avond. Die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Het is natuurlijk beeldspraak, maar hij raakt ook wel een beetje zoek hier, overigens. Het zijn brullende leeuwen in de zin van ook verscheurende leeuwen. Dat wil zeggen, Jeruzalem doet niet wat het zou moeten doen voor het volk. Waarbij bedacht moet worden dat het volk beschouwd wordt als een kudde. En als de leiders van het volk, dus de vorsten van Jeruzalem en daarmee van Israël, brullende leeuwen zijn, dan betekent dat feitelijk dat ze een bedreiging zijn voor de kudde. En die gedachte vinden we op vele andere plaatsen natuurlijk terug, waar gezegd wordt dat de herders van de kudde in feite niet de kudde dienen, maar precies andersom. Ze eten de kudde op, ze leven van de kudde, en dus de kudde dient de herders. En zo zou het niet moeten, staat er dan. En wat die rechters betreft, rechters wil zeggen degenen die het recht zouden moeten voortbrengen. En daarmee het woord van God, dat is het enige recht wat er bestaat. Maar daarvan wordt gezegd, zij zijn wolven, dat in de eerste plaats. En de wolf is ook per definitie, dat is de leeuw, de vijand van de kudde, van de schapen. Een wolf, zeker. Maar daar staat van zijn avondwolven, dus verscheurende wolven feitelijk, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Dan heeft men dat wat vreemd vertaald, dat beenderen breken. Want dat beenderen breken, daar staat er niet, er staat gewoon breken. Maar het woord voor breken, wat hier gebruikt wordt, heeft ook de betekenis van, en zo wordt het meestal vertaald ook, van reserveren, terzijde leggen, bewaren. Is makkelijk genoeg. Dus één portie, zal ik maar zeggen. Een deel wordt meteen genuttigd en de ander deel wordt gebroken. Namelijk terzijde gelegd en bewaard voor later. Er zijn heel wat roofdieren die dat trouwens doen. Die hebben een prooi te pakken, eten een deel ervan op en de rest laten ze liggen voor dikwijls korte tijd later. Maar het is nou eenmaal de methode. Ze doen het nou eenmaal zo. En dat is wat van deze wolven gezegd wordt. Er staat dus ook niet die de beenderen niet breken tot aan de avond. Maar er staat dus gewoon die niets overlaten. Die niets reserveren tot aan de morgen. Het zijn avondwolven. Dus tegen dat de nacht valt, grijpen ze hun prooi. Maar die prooi wordt meteen verslonden, er wordt niks overgelaten. Dus met recht verscheurende, verslindende leeuwen, in de eerste plaats daarna wolven. Daarna wordt er weer letterlijke taal gebruikt. Want eerst heet het vorsten in vers 3, maar in het algemeen betekent dat gewoon de leiders. En daarna heet het in vers 4 profeten en vervolgens priesters. En de functie van profeten en priesters is min of meer gelijk, althans in belangrijke mate gelijk. De functie van de profeet is namelijk het woord Gods rechtstreeks voor te brengen. De functie van de, of van Gods wegen, hè, een van de belangrijkste woorden vertaald met profeet, betekent gewoon mond, niks anders dan dat, mond. Maar dan in de zin van de mond Gods. Een profeet is dus eigenlijk de mond Gods. Maar van die profeten wordt gezegd, ze zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. En lichtvaardig betekent ook gewoon onbetrouwbaar. Dus ook trouweloos eigenlijk. Haar profeten zijn trouweloos, zelfs gans trouweloze mannen. En van de priester staat, zij verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan. Terwijl de functie van de priester is juist de wet te praktiseren, toe te passen namelijk. In de praktijk betekent dat ook dat het woord wat via profeten van Gods wegen is gesproken, dat dat verder gebracht zal worden, verder gepredikt en toegepast zal worden door de priesters. En in het algemeen komt daarom de functie van de profeet en de priester overeen. Namelijk, beide zouden het woord Gods aan het volk brengen. Het verschil is echter dat de profeten het woord Gods rechtstreeks van Gods wegen ontvangen. En bij de priester gaat het erom dat het woord er nou eenmaal is, waar het ook vandaan komt, maar het is het woord van God. En het zou toegepast worden. En dat betekent, het zou gesproken worden, voortgebracht worden. Maar voor de priester geldt tegelijkertijd dat hij dat woord ook in de praktijk zou toepassen. Per definitie zijn de priesters ook degene die recht spreken in Israël. De Joodse Hoge Raad wordt gevormd door over, omdat ze in de Hoge Raad zitten, over priesters. Hoge priesters kan nou helemaal niet, want dat is de titel voor de voorzitter van de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad, het Sanhedrin, is een rechtsorgaan, een rechtbank. Net als in Nederland, wij hebben ook een Hoge Raad in Nederland. Een rechtbank. Dus feitelijk. Maar de Joodse rechtbank of de Israëlitische rechtbank bestond uit priesters. Aangeduid om die reden als overpriesters. Zij spreken dus recht. Dat wil zeggen, ze moeten ook het woord gaan spreken. En als rechters doen ze dat uiteraard, maar betekent ook dat ze het praktisch zouden toepassen, erop toe zouden zien dat het toegepast wordt. Gaat dus wat verder dan de profeet. Nou goed, maar van die priester staat, zij verontreinigen het heilige, terwijl hun taak juist het tegenovergestelde was natuurlijk. En dan moet ik er eerst natuurlijk nog op wijzen dat deze priesters onder andere dan ook dienst zouden doen in de tabernakel, dan wel de tempel, alwaar ook uitvoering gegeven wordt aan het woord Gods. In de eerste plaats via het voltrekken van de rituelen. En in de tweede plaats, via het voltrekken van de rituelen, wordt natuurlijk aanschouwelijk onderwijs gegeven aan het volk. Want deze rituelen hebben alle een profetische of typologische betekenis. En dus bedienen zij het heilige, maar in de praktijk ontreinigen zij het heilige, waarbij heilig en rein, overigens, synoniemen zijn in de schrift. Het heilige zou juist geheiligd, dan wel gereinigd moeten worden, dan wel zou rein gehouden moeten worden. En hier staat dat ze het tegenovergestelde doen, ze verontreinigen het heilige. En dat is in de praktijk ook wat in onze dagen in Jeruzalem gebeurt. Niet alleen in Jeruzalem overigens, maar het gebeurt. En in de praktijk wordt het woord Gods ontkracht, verbasterd en hoe dat maar heten mag. Dat is niks anders dan het verontreinigen van het heilige. En het wordt ook letterlijk gezegd wat het is, namelijk, zij doen de wet geweld aan. En dus, geweld is krachten, dus gewoon zij verkrachten de wet, dat is waar het op neerkomt. Dat is ook wat de Heer Jezus trouwens tot zijn tijdgenoten zei. Dat ze de wet Gods verkrachten, verbasterden, vervingen zelfs. Ze deden de wet geweld aan. Niet alleen omdat ze die niet hielden, maar omdat ze hem zodanig verdraaiden dat er op een of andere wijze wat makkelijker mee te leven viel. Het verbaast ons misschien omdat wij de indruk hebben dat er helemaal niet mee te leven viel. Maar het punt is gewoon dat de voorschriften van de Mosaïsche wet zo streng zijn dat ze in de praktijk niet zijn toe te passen. En de Heer Jezus zei dan ook tot zijn tijdgenoten: wat jullie doen is je eigen wet te maken om je aan de wet Gods niet te hoeven houden. En dat is krasse taal, omdat wij dikwijls denken dat ook de Joodse wetten rechtstreeks interpretaties zijn van de Mosaïsche wet. Maar dat is het niet, integendeel. Het is een ontkrachting, een verkrachting ervan. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, want dan moet ik op de details ingaan. Dat vind ik niet zo zinnig. Maar er staat gewoon zijn doen der wet geweld aan. Ze houden zich niet aan de wet. Integendeel, de wet die ze zouden dienen, doen ze juist geweld aan. En dan staat er in vers 5, de rechtvaardige Heere is in het midden van haar, van Jeruzalem. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Het is de verwijzing in eerste plaats en historisch naar de dagen waarin deze profetie geschreven werd. De dagen van koning Josia dus en de hervormingen, de godsdienstige hervormingen in het land, waarbij de tempel gereinigd was geworden. Juist gereinigd, geheiligd, gereinigd was geworden. En waarbij de dienst in de tempel tot op zekere hoogte weer was ingesteld en dus functioneerde. En in dat verband staat er dus gewoon, de rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Verwijzing dus naar de Heer die in de tempel geacht wordt te wonen. En van die Heer staat, hij doet geen onrecht. En dus elke morgen geeft hij zijn recht in het licht. Dat betekent ook zoveel als elke dag geeft hij wat hij zou moeten geven. Namelijk licht en leven. Vooral licht, elke morgen gaat de zon op. Maar licht is nu eenmaal een beeld van leven. En geeft dus leven aan het volk enzovoorts. Bovendien, het volk woont dan toch onder wat voor omstandigheden ook. Maar het volk woont in het land enzovoorts. En leeft feitelijk uit de zegening die de Heer geeft. Want dan weet ik wel dat het opgaan van de zon elke morgen beschouwd wordt als een natuurlijke wetmatigheid. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is gewoon dat de Heer dat doet. Nee, totdat hij de stekker er een keer uittrekt. Maar zolang hij erin laat zitten, doet hij misschien niks aan. Maar het is toch door hem dat het gebeurt. Dan heb ik het zo zwak mogelijk gezegd. En zo is het in onze dagen ook. Want vergis u niet, in onze dagen leven wij, maar ook zij in Jeruzalem en in Palestina, Canaan, hoe het maar heten mag. Wij leven alle uit de rijkdom van Gods genade. Dat kan niet missen, want als God niet de genade God was, had hij al lang het oordeel gebracht. Meteen namelijk bij de eerste komst van Christus, laat ik het maar in het algemeen zeggen. Maar dan zou hij ogenblikkelijk zijn oordeel gebracht hebben over Jeruzalem en over de volkeren enzovoorts. Niettemin is dat niet gebeurd, of het is in zeer beperkte mate toen gebeurd en daarna niet meer. En de gedachte is dus ook dat niet alleen wij die geloven, maar ook alle ongelovigen leven uit de genade Gods. De bedeling, de huishouding van de genade betreft niet alleen de gelovigen of de gemeente in onze dagen, maar betreft net zo goed alle andere volkeren. En er is ook een ander woord wat in dat verband gebruikt wordt. Dat is namelijk langmoedigheid, de langmoedigheid Gods of de langmoedigheid onze Heeren, zoals Petrus het gebruikt. En die zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hij geeft de gelegenheid. Dat wil zeggen, wat men ook doet in onze dagen, hoezeer men God ook vloekt en hem verwerpt en opstand tegen hem is, hij neemt geen wraak. De tijd der wraak, die komt pas in de toekomst. En in afwachting daarvan, eer het besluitbare, zeg ik dan maar, omdat ik het toch nog voor me heb liggen, zou men tot geloof en daarmee tot bekering moeten en kunnen komen. En dat was de situatie van dit volk ook en de situatie van Jeruzalem. De Heer was in het midden en die doet geen onrecht. In plaats daarvan, van onrecht, geeft hij alle morgen zijn recht en hij geeft licht. Er ontbreekt niet, het volk komt niks tekort. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. De verkeerde is degene die de dingen verkeert, met een T. En verkeren wil gewoon zeggen bochten leggen, dat weet je toch, hè? keren. Een keer maken. Krom maken. Iets wat verkeerd is in de Statenvertaling is iets wat krom is. Daarom staat er ook dat het recht verkeerd wordt. Maar dat is hetzelfde als te zeggen, het recht wordt krom gemaakt. Dat is gewoon wat het betekent. En de verkeerde is dus of degene die de dingen die recht zijn krom maakt, of hij zelf krom. En eigenlijk hoeven we daar geen keuze tussen te maken, want in de praktijk is het toch geen verschil. Als men dingen krom maakt, is dat omdat men zelf krom is. Krom denkt, enzovoorts. Dan kent men het recht niet. En van die verkeerde staat dan, hij weet van geen schaamte. Dat wil zeggen, de verkeerde komt niet tot bekering. Want dat is waar het op neerkomt. Glashard, om niet te zeggen ijselijk, met de term uit vers 1. Verkeert men het recht Gods, doet men de wet geweld aan en verontreinigt men het heilige en dat alles volstrekt schaamteloos. En dat gebeurt in onze dagen nog. Niet alleen in het Jodendom, maar ook in het Christendom, overigens. Maar ja, daar gaat het hier nog helemaal niet over, dus vooruit. Maar het is wel zo. Op schaamteloze wijze verkeert men de woorden Gods. En daarmee terecht Gods. Nou. Waarna dus vers 6 zegt: ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner zijn. Het is natuurlijk profetisch. En men zou eigenlijk moeten lezen: ik zal de heidenen uitroeien. Ik zal hun hoeken verwoesten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hoeken van de muren om de stad. De torens dus, hè. Voor de schakers trouwens ook. De hoeken van het bord. Daar staan de torens. Zo hoort dat nou eenmaal. Nou goed. Ik zal hun straten eenzaam maken. Leeg maken dus, omdat er niemand meer is. Dat niemand daardoor gaat, staat erachter. Ik zal hun steden verstoren, zodat er niemand is en dat er geen inwoner zij. Want dat zou gebeuren. Ik zeide immers: zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt, ze hebben al hun handelingen verdorven.